Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Dit is de vierde en laatste aflevering van de serie Onder de Zon van Amarna. Een serie waarin Egyptoloog Huub Pracht ons mee heeft genomen naar Egypte. Naar de Amarna-periode. Eerder al vertelde Huub ons over koningin Theë, over de Aton-revolutie en over de mysterieuze farao Semenkhkara. De links naar die afleveringen vind je in de show notes. Verder nu met het verhaal. Na 17 jaar Akhnaton en na de puzzel rond Neferneferuaton en Semenkhkara komen we in die 18e dynastie aan bij Toetanchamon. Het is misschien een open deur, maar Huub, waarom sluiten we de serie af met deze farao?
Ja, omdat hij het kind is van Akhnaton. Zijn naam, Toetanchamon, klonk voorheen Toetanchaton. Dat is de naam waarmee hij ter wereld kwam. Het is pas tijdens zijn regering als koning dat die naam Toetanchaton veranderd wordt in Toetanchamon. Met andere woorden, we hebben hier met een erfgenaam van de Amarna-periode van doen.
Met Toetanchamon is het einde van de 18e dynastie in zicht. Het einde, zo zal blijken, van een lijn met heersers over Egypte. Met Semenkhkara hadden we in de vorige aflevering een mysterie. Een grote puzzel waarvan we wel heel weinig stukjes hebben. Maar ook rond Toetanchamon hangt in heel veel opzichten inmiddels al ruim 100 jaar veel mysterie onder wetenschappers, het grote publiek, Hollywood, schrijvers, nou noem het maar op, maar bij uitstek misschien wel rond hem. Huub, je wilde het in deze aflevering over raadselen rond Toetanchamon hebben. Waar gaan we het dan precies over hebben?
Nou, we gaan het niet hebben over de vloek van de farao. Daar is al zo ongelooflijk veel over gezegd en geschreven. Nee, ik wil eigenlijk veel meer in de oudheid blijven. Namelijk gaan kijken wie zijn nou zijn ouders. Ja, ik noemde het net al even. Ik beschouw hem als de zoon van Akhnaton. Hoewel dat voor de volle 100% niet zeker is. Opnieuw ontbreken die geschreven bronnen. Maar er zijn genoeg aanwijzingen om dit te veronderstellen. Maar dit is al een van de mysterieën. Wie zijn zijn ouders? Wie was dus ook zijn moeder? Ook daar gaan we het over hebben. Maar er zijn misschien nog wel twee andere belangrijke mysterieën rondom deze koning. Hoe is hij aan zijn einde gekomen? We weten dat hij slechts 10 jaar geregeerd heeft, dat hij als 8-jarig jongetje op de troon kwam. Dus als 18-jarige overleed. Dus dat is natuurlijk een erg jonge leeftijd. Wat is er gebeurd? Nou, dan is er nog een extra raadsel wat in de afgelopen, laten we zeggen, 6, 7 jaar enorm onder de aandacht is gekomen. Namelijk, heeft het graf van Toetanchamon echt al zijn geheime prijs gegeven?
Dat zijn dus de mysteries. De vragen waar we ons in deze aflevering op gaan richten. Huub gaf het al aan. Geschreven staat het nergens. Maar veel wetenschappers nemen aan dat Toetanchamon de zoon van Akhenaton is. Welke bronnen hebben we om dit verder te onderzoeken? Om het leven en de regering van Toetanchamon te reconstrueren?
Wat we zeker weten, hè? Ik heb eerder verteld over dat kleine kistje wat in het graf van Toetanchamon is teruggevonden, waar de naam van Thee opstaat, met die haarlok erin. Dus dat er een relatie is met koningin Thee, dus de moeder van Akhenaton, is duidelijk. Ook zijn er meer voorwerpen teruggevonden hoor in het graf van Toetanchamon, waar de naam van Akhenaton nog opstaat. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, hier hebben we een duidelijke aanwijzing dat er een familieverwantschap is. Maar een allerbelangrijkste vondst is ooit gedaan aan de westkant van de rivier de Nijl in de huidige plaats El Ashmunein. Dat is het oude Hermopolis. Die stad is opgebouwd met blokken, bouwblokken, die afkomstig zijn uit de oude stad Akhetaton, dus het huidige Tell El Amarna. Dus men heeft eigenlijk die stad afgebroken en de bouwblokken hergebruikt. Dus waar een bepaald blok nou precies gezeten heeft, weten we niet. Maar er is één blok teruggevonden waar je heel duidelijk leest dat er een prins is, want er staat koningszoon, met de naam Toetanchamon. Dus dat Toetanchamon een koningszoon is, dat staat vast. Nou ja, voor mij is het dan vrij simpel om te zeggen, dan is Akhenaton zijn vader. Maar er zijn ook heel wat wetenschappers die zeggen, nee, hij is de zoon van Amenhotep III. Er zijn zelfs nog mensen die zeggen, hij is de zoon van Semerkara, waar we eerder over spraken. Maar goed, dat hij Toetanchamon in Akhetaton geboren is, staat vast. Dat hij daar, ja, als hij als 8-jarig jongetje op de troon komt, zouden we kunnen terugrekenen, als Akhenaton zijn vader is, dat hij dus rond het 10e regeringsjaar geboren zou moeten zijn. Er komen dan nog 7 jaar van Akhenaton en dat ene jaar van Semerkara, schuine streep, Nefertiti zou je kunnen zeggen. Hij zal dus dan in dat 10e regeringsjaar zijn geboren. Nou heb ik dat eerder gezegd. Hè? Het is zo dat rond die tijd Thee overlijdt, die in het koningsgraf wordt bijgezet. Maar er is ook een dame, Kia, de bijvrouw, die overlijdt en in een zijkamer wordt bijgezet, in kamer Alpha. Je ziet daar heel mooi hoe Akhenaton en Nefertiti aan het rouwen zijn om iemand die overleden is. Alleen die iemand, ja, je ziet alleen nog iets van de voeten van de mummie. Dus het is niet helemaal duidelijk wie dat is. Er staat er in tekst ook niet bij. Maar wat we daar wel zien, is dat er rouwende mensen achter het koninklijk echtpaar staan. Die heel dramatisch bijvoorbeeld zand in de lucht gooien en aan het huilen zijn. En een van die mensen heeft een baby vast. Het is een hofdame. De naam van die dame staat er niet bij. Maar het zou zomaar de oudste dochter kunnen zijn van Akhenaton en Nefertiti, die op dat moment dus ongeveer 10 jaar is, Merit-Aton, die zich ontfermt over een babytje dat weggedragen wordt. En die scène wordt er getoond dat die dame met dat babytje ook onder een soort zonnescherm koelte krijgt. Dus je zou kunnen bedenken, de persoon die daar wordt uitgebeeld in die kamer Alpha, die overleden is, dat is misschien wel eens een vrouw die in het kraambed is overleden. Want haar baby wordt met veel compassie beschermd. En wie is dat dan? Ja, ik zei al eerder, ik heb een romantische geest. En ik acht het niet geheel ondenkbaar dat het hier gaat om dezelfde Toetanchamon. Het levende evenbeeld van Aton, dat betekent zijn naam. Dat is ook wat Akhenaton niets liever wilde. Hij wilde toch vooral ook een mannelijke troonopvolger. Omdat het woordje Aton in het Egyptisch een mannelijk woord is. Dus een levend evenbeeld van de Aton. Maar ja, bij wie is dat kind dan verwekt? Blijkbaar niet bij Nefertiti, want die staat in die scène mee te rouwen. Echt een beetje voorovergebogen met de handen voor haar gezicht. De typische rouwhouding. Ja, wie is dan de dame? Nou, daar is heel veel over gespeculeerd. En dat wordt dan vaker gezegd, ja, dat is de dame Kia. Nou, dat geloof ik ook wel. Maar wie is dan Kia? Nou, velen zeggen, Kia is Taduhepa, de prinses uit Mitanni. Dat denk ik dus niet, want ik heb eerder in de vorige aflevering al gesproken over mijn opvatting dat Taduhepa juist Nefertiti is. Maar wie is dan Kia? Wel, ik zei al eerder, haar naam betekent de andere. Met andere woorden, zij neemt een positie in naast Nefertiti. Zij is de andere. Maar waar komt zij dan vandaan? Het moet een jonge dame zijn die inmiddels geslachtsrijp is, die zwanger kan worden. Wie is zij dan? Wel, herinneren we ons dat Amenhotep IV, de latere Akhenaton, drie zussen had, waarvan er op zijn minst één, de oudste zus, Saat Amon heet ze, ook grote koninklijke echtgenote werd genoemd van Amenhotep III. En dat is iets heel bijzonders, want we weten, Theë is in leven. Die is al grote koninklijke echtgenote. En hoe kan het nu ineens zo zijn dat er nog een grote koninklijke echtgenote is? En ja, dat wordt wel gecombineerd met de naam van Amenhotep III. Maar we hebben het ook gehad over een co-regentschap. En dan is het ergens denkbaar dat deze Saat Amon, wiens naam overigens dochter van Amon betekent. Nou ja, bedenk je, dat is natuurlijk niet zo erg handig om die naam nog te hanteren wanneer de Aton-revolutie wordt doorgevoerd, waarbij alles wat met Amon te maken heeft, wordt afgeschaft, dus zij krijgt die naam Kia. En er wordt bij haar een kind verwekt. Dus een volle broer en een volle zus krijgen een kind. Alleen zij sterft in het kraambed. Dat is wat ik denk dat er gebeurd is. Met andere woorden, de moeder van Toetanchamon is Kia schuine streep Saat Amon, de oudste dochter van Amenhotep III en Theë, dus een volle zus van Akhenaton.
En dat zou dan ook weer passen inderdaad in het DNA-onderzoek uit de twee graven waar we het over gehad hebben in de Dal der Koningen.
Precies, ja.
Dit is Oehup, deze eerste casus. Wie waren de ouders van Toetanchamon reconstrueerd? Dit is één van de theorieën, maar ook hier is uiteraard weer veel discussie. Verder nu. De eerste 5 jaar van zijn leven gaat de ons bekende farao Toetanchamon, vermoedelijk in Akhet-Aton, ofwel Tel El Amarna, door het leven als Toetanchamon. Huub, kun je ons in die eerste jaren van zijn leven meenemen?
Weet je, ik sprak net over dat ene bouwblok, hè, dat teruggevonden was in Hermopolis. Dus oorspronkelijk uit Akhet-Aton afkomstig. Maar dat is het mooie daarvan is dat niet alleen zijn naam daar staat, maar ook een koningsdochter. Die tekst is eigenlijk spiegelbeeldig, zou je kunnen zeggen, ten opzichte van de tekst die bij Toetanchamon hoort. Dus je kunt je bedenken dat er afbeeldingen zijn geweest waarbij die twee personen naar elkaar keken. Dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen, hé, maar wacht even, er wordt gesproken over een koningsdochter, waarvan op basis, want het is wat beschadigd, maar op basis van de reconstructie je zou kunnen opmaken dat het gaat om de derde dochter, Ankh Esenpaaton, de latere Ankh Esenamon. Dus dat er al in Amarna sprake is van een huwelijk, maar laten we wel bedenken, ja, ze zijn wel heel erg jong, hè? Waarschijnlijk is Ankh Esenpaaton wel een aantal jaren ouder. Hè, een paar jaar ouder, 3 jaar of zo ongeveer. Maar dat ze blijkbaar al voorbestemd zijn om met elkaar verder door het leven te gaan. Dan zou je ook verwachten dat er in Tel El Amarna meer objecten zijn teruggevonden, voorstellingen, schilderingen. En die ontbreken. In geen enkel Amarna-graf vind je een verwijzing naar een zekere Toetanchamon. Wel, die prinsesjes, die worden allemaal uitgebeeld. Maar Toetanchamon ontbreekt. En dat is ook wel toch iets heel opmerkelijks. Ik heb daar ook niet direct een goede verklaring voor. Buiten het feit dat je wel, eigenlijk zou ik 2 belangrijke dingen willen noemen. Dat is 1, dat er een relief afkomstig is uit Tel El Amarna, dat nu in Berlijn in het Neues Museum wordt bewaard, en dat de wandeling in de tuin wordt genoemd. Daar zie je namelijk 2 figuren weer tegenover elkaar staan, elkaar aankijkend. De linkerpersoon is een man die op een stok leunt. Nou, in mijn ogen is dat Toetanchamon, omdat we weten uit onderzoek aan zijn mummie dat hij slechterbeen was. En de persoon er tegenover is een jonge dame met een langgerekt achterhoofd, dus een van de dochters van Akhenaton en Nefertiti. En in mijn optiek is dit Ankh Esenpaaton, zijn echtgenote. Maar wat wil nou dat heel veel wetenschappers zeggen? Ja, die voorstelling, de wandeling in de tuin, daar staat geen tekst bij. Dat moet wel weer Semenkhkara zijn. En die dame tegenover hem is dan Meretaton, de grote koninklijke echtgenote. Dat wordt versterkt door het gegeven dat beide ook een ureusslang, zo'n cobra-slangetje, aan hun voorhoofd dragen. En ik heb daar wel eens even goed naar gekeken, maar volgens mij zijn dat latere toevoegingen aan datzelfde relief. Dus toen het gemaakt werd, waren ze nog allebei prins en prinses. En op een gegeven moment, na de dood van hun ouders, krijgen ze die cobra-slangetjes aan hun voorhoofd. En dus het ziet ernaar uit dat ook Toetanchamon en zijn echtgenote Ankh Esenpaaton als koning en koningin heel kort in Amarna nog hebben geregeerd. Ik durf niet te zeggen hoe kort dat is, maar dat zal eerder een kwestie van weken of misschien een paar maanden zijn geweest. Maar dan verhuist men, dat weten we zeker, dan verhuist men niet terug naar Thebe, want dat zou je denken. Nee, men verhuist juist naar Memphis. Daarover zometeen nog wel wat meer. Maar ik had het ook over nog een ander object. En dat is de beroemde gouden troon die we kennen uit het graf van Toetanchamon. En waarbij je op die rugleuning zo'n mooie voorstelling ziet. Eigenlijk heel erg gelijkend op die voorstelling uit de wandeling in de tuin. Namelijk ook weer aan de rechterkant de manfiguur, aan de linkerkant de vrouwfiguur. Maar nu wel benoemd. En dat zijn natuurlijk Toetanchamon en Ankh Esenamon. Maar je ziet hen beide uitgebeeld onder de zon van Amarna. Hè? Namelijk de Aton-zonneschijf in het midden van die rugleuning met die zonnestralen naar beneden en de Ankh-tekentjes die naar de neuzen toe gaan. En het aardige is dat op die gouden troon aan de zijkant de oude naam van Toetanchamon is blijven staan. En ook aan de achterzijde van diezelfde troon zie je de oorspronkelijke naam van de koningin, namelijk Ankh Esenpaaton staan. Dat heeft men, ik kan me niet voorstellen dat degenen die deze troon ook hebben bewerkt, hè, want op een gegeven moment zie je Toetanchamon met een kroon van Osiris op zijn hoofd, wat in de Amarna-periode niet gebruikelijk was. Dus men heeft die troon wel degelijk wat aangepast. Ook op die rugleuning zie je de naam van Toetanchamon. Maar dat men die andere zaken over het hoofd heeft gezien, dat kan bijna niet. Als men daar zoveel tijd en energie in steekt. Dus men heeft dat een beetje oogluikend toegestaan dat die oude naam daar nog staat. Dus, nou ja, het is natuurlijk ook een heel interessant gegeven. Gaat men het atonisme verwijderen? Of gaat men de herinnering aan de farao Akhenaton verwijderen? En dat laatste is veel meer het geval geweest. Het atonisme blijft nog door schemeren, zou je kunnen zeggen. Ja.
Ja. En Aton verdwijnt ook niet?
Niet, nee.
En wat daarin interessant is, is dan eigenlijk de vervolgstap. Je noemde al Memphis als keuze. Ja. De verhuizing, gaat een verhuizing komen. Zijn nog heel jong. Het koninklijk paar, Toetanchamon, is nog heel jong. 8 of 9 jaar als die als een regering start. Ja, en daarmee is eigenlijk ook al gelijk de weg geplaveid voor de regering eromheen, de mensen eromheen. Zou je vanaf het moment Toetanchamon dan, als Toetanchamon aan de macht komt en er op den duur een verhuizing plaatsvindt, daarin wordt toch de hand van anderen gezien?
Ja.
Zou je ons daarin, in dat verhaal, eigenlijk het vervolg en het slotstuk ook wel van natuurlijk die Amarna-periode mee kunnen nemen?
Ja. Ja. Wat we natuurlijk weten is dat Toetanchamon, wanneer hij gaat regeren, eigenlijk nog veel te jong is om grote beslissingen te nemen. En hij zal ongetwijfeld door de belangrijke administrateurs uit de Amarna-periode zijn omgeven. Denk aan een Eeën, waarvan we zeker weten dat die in leven was, want die zal zelfs nog Toetanchamon gaan opvolgen. Maar ook is er een belangrijke militair bekend uit het oude Akhenaton, namelijk Paaton Emhep. Die naam kennen we ook uit het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, maar dat is een andere persoon, dat is een priester. Maar Paaton Emhep in Tell el Amarna, dat was een legerofficier. En het bijzondere is dat we natuurlijk een zekere Hor Emhep kennen als generaal van Toetanchamon. Het is zeer wel mogelijk, velen denken dat, en ik schaam me daar ook bij, dat deze Paaton Emhep, die nog legerofficier is ten tijde van Akhenaton, dat hij carrière maakt en de grote opzichter van het leger, want dat is de letterlijke vertaling van generaal, wordt ten tijde van Toetanchamon, die zijn naam op een gegeven moment verandert in Toetanchamon. Dat zijn de belangrijke personen op het vlak van religie en, laten we zeggen, buitenlandbeleid. Maar we kennen ook een man die dan weer niet genoemd wordt in Akhenaton, maar die we vooral kennen vanwege de belangrijke opgravingen van het Rijksmuseum van Oudheden in Saqqara, namelijk Maya, de schatbewaarder van Toetanchamon. De man dus eigenlijk van binnenlandse aangelegenheden. De echte bestuurder, waar hij vandaan komt, blijft ook nog altijd een mysterie. Hè? Maya, we kennen de prachtige beelden van hem en zijn echtgenote Merit en het dubbelbeeld. We weten dat het graf is herontdekt in 1986. Prachtige reliefs en iedereen dacht destijds van, oh, nou gaan we dat mysterie ook oplossen. Waar komt deze Maya nou vandaan? Niet helemaal duidelijk, niet helemaal duidelijk. Mogelijk, ja. Maar dan begeef ik me opnieuw op heel erg glad ijs. Maar die naam Maya, ik heb het eerder gezegd, al die namen. Huya, Tuya, Maya. Misschien ook een buitenlandse komaf. Maar we weten dat niet zeker. Goed, dit zijn in ieder geval wel de belangrijke mensen rondom de jonge koning. We hebben een heel belangrijk document dat al meer dan 100 jaar geleden is teruggevonden bij de werkzaamheden in de tempel van Amon-Ra in Karnak, dus in het zuiden. Voor de derde piloon van Amenhotep III, die piloontoren, daar heeft een stijle gestaan, opgericht in het vierde regeringsjaar van Toetanchamon, waarin hij beschrijft wat er voor zijn regering gebeurde. En dan met, ja, hij doet het nog enigszins in bedekte termen. Hij zegt niet, het was mijn vader, maar hij beschrijft wel een periode waarin hij zegt, ja, de goden hadden zich van het land afgekeerd. De tempels werden overwoekerd met onkruid, de paden waren niet meer begaanbaar. En ik, Toetanchamon, heb de zaken weer in ere hersteld. Met name hier in Thebe heb ik dat gedaan. Maar hij vertelt ook in diezelfde restauratiestijlen, want zo heet die, die steen. In die restauratiestijlen vertelt hij ook dat hij zijn toevlucht heeft genomen in het paleis van Toetmozes I, een farao uit die 18e dynastie, te Memphis. Dat paleis blijkbaar nog bestond en dat hij daar maar naartoe is gegaan. En ja, de stad werd kort en klein geslagen. En je zou verwachten dat hij wellicht naar Thebe toe gaat, misschien wel weer naar Malkata, maar dat gebeurt dus niet. Wat wel gebeurt, is dat hij, nadat hij die restauratiewerkzaamheden heeft doorgevoerd in Thebe zelf. De Karnak-tempel, daar zijn onnoemelijk veel beelden van hem ook neergezet. En ook in de Luxor-tempel, zo'n 2,5 kilometer meer naar het zuiden, zijn heel veel restauratiewerkzaamheden doorgevoerd tijdens zijn regering. Ja, ik kan me voorstellen dat hij dan weer vriendelijk wordt ontvangen door de priesters van Amon en hij recht krijgt op een graf in het Dal der Koningen.
Interessant is ook dat er nadrukkelijk gesproken wordt over een periode van herstel onder Toetanchamon. Nu is dat een bekende claim ook onder koningen uit het verleden. Die en die koning komt aan de macht en herstelt iets. Maakt iets weer goed of beter. Is dat hier bij Toetanchamon nou propaganda? Of mogen we stellen dat het op dat moment echt zo werd gevoeld en ervaren?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk zowel de cultus wordt weer nieuw leven ingeblazen. De cultus voor Amon, Amon-Ra. Dus de poorten van de tempel worden weer geopend. Maar tegelijkertijd heeft Toetanchamon ook gezien dat er heel veel kort en klein is geslagen. Dat er heel veel namen van Amon zijn verwijderd en die laat hij weer herstellen, letterlijk. Er wordt weer opnieuw de tekst ingegraveerd, ook de voorstellingen van Amon. En ik zei net al even dat er vele beelden van Toetanchamon zijn opgericht in die tempels. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, het zijn beelden van Amon, waarvan geldt dat de gelaatskenmerken dan die van Toetanchamon zijn. Hè, die zichzelf al als een levend evenbeeld van de god Amon beschouwde. En dat gebeurt heel vaak zo, dat Amon, wanneer hij wordt uitgebeeld, de gelaatskenmerken krijgt van de op dat moment regerende vorst. En, dus ja, ik geloof zeker dat er heel bewust fysiek gewerkt is aan het herstel van al die monumenten.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Maar in hoeverre kunnen we dan stellen dat de jonge koning daar zelf achter zat? of waren het toch vooral de mensen om hem heen? En interessant daarbij om te noemen is ook een artikel van de in de vorige aflevering al genoemde Egyptoloog Nicholas Reeves, waarin hij stelt dat dit religieuze herstel al eerder, in ieder geval onder Semenk Kara, was ingezet. Huub ligt dat toe.
Inderdaad, Reeves heeft zelfs heel recent nog een ander artikel geschreven, nu in december 2023, waarin hij zelfs aangeeft dat de Amon-cultus weer getolereerd zou worden in die Amarna-periode. We hebben het namelijk al even gehad over het accent, de accentverschuiving naar de Ra-cultus. Nou ja, dat kunnen we ons nog wel wat bij voorstellen. Hè? Aton, zonnecultus, Ra, zonnecultus. Maar dat Amonisme, dat weer leven werd ingeblazen. Volgens Reeves gebeurt dat zelfs al ten tijde van Akhenaton zelf. En dan is het ook niet zo heel vreemd dat tijdens de regering van Semenkara en later Toetanchamon, die zaken weer helemaal in ere worden hersteld. Die restauratiestijlen overigens begint met een datering en dan gaat het om het vierde regeringsjaar van Toetanchamon. Dus dan zou alles weer helemaal beklonken zijn. En ik kan me zo voorstellen dat ook rond die periode het graf, het koningsgraf in Tell el-Amarna, wat er nog van over was, want ik heb eerder verteld, die sarcofaag was in stukken gehakt en alles was kort en klein gestaan, maar dat wat toch nog daar aanwezig was, meegevoerd is dan naar Thebe en in KV55 is herbegraven. Dus ten tijde van de regering van Toetanchamon moet dat zijn gebeurd. Rond dat vierde of vijfde regeringsjaar.
Terug naar het leven en de regeerperiode van Toetanchamon nu. Naar het paleis in Memphis. Wat weten we nou concreet over zijn regering? Over hoe dat werkte ook met al die al genoemde mensen om hem heen?
Wat gebruikelijk is, is dat natuurlijk een farao, voordat hij farao wordt, als prins al opgeleid wordt om het land te gaan besturen. En dat betekent niet alleen dat hij kan lezen en schrijven, onderwijs heeft genoten, maar dat hij ook wordt opgeleid als militair leider. Ik sprak net eventjes over Horemheb als de generaal ten tijde van farao Toetanchamon. Maar wat zeker is, is dat ook van Toetanchamon zelf verwacht wordt dat hij meegaat in de strijd. Althans, zo is dat altijd geweest in die 18e dynastie, wanneer er sprake was van veldtochten. Dus ook deze jongen zal een opleiding hebben genoten. We hebben het eerder gehad over die trainingsbaan voor paarden ten tijde van Akhenaton, van Amenhotep III, toen Juya het Egyptische leger eigenlijk onder zijn hoede had voor wat betreft de cavalerie. Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat ook de jonge Toetanchamon daar, wanneer hij uiteindelijk weer in Thebe is, echt goed heeft leren paardrijden, dat wil zeggen een rijtuig besturen. Want er zijn heel veel voorstellingen van hem bekend dat hij in zo'n rijtuig vaak op jacht gaat, maar ook wel voorstellingen waarbij hij betrokken zou zijn bij een veldtocht. Nou, zeggen de meeste wetenschappers daarover, ja, dat is zoals het nou eenmaal betaamt, zo moet je een farao uitbeelden. Deze jongen was daar niet toe in staat om dat te doen, want ja, we weten, hij was nogal slechte been. Hè? Die vele stokken, de vele stoelen, banken, bedden die zijn teruggevonden in zijn graf maken duidelijk, en ook het onderzoek aan zijn mummie maken duidelijk, dat hij daar eigenlijk niet toe in staat was. Maar nog niet zo lang geleden, in 2020, was het de Amerikaanse Egyptoloog Raymond Johnson, die op basis van Talatat blokken die teruggevonden zijn in op de westoever overigens van Thebe. Het zijn eigenlijk hergebruikte Talatat-blokken. Hè? Die blokken die ooit gebruikt waren voor de Genpa-Aton-tempel van Akhenaton, die zijn als het ware aan de achterkant voorzien van reliefs. Bij de bouw van de dodentempel van Toetanchamon. En in die bouw zie je dat Toetanchamon daar wel degelijk deelneemt aan een oorlogsscène. En dat is niet een rituele scène, of het is ook niet een, laten we zeggen, puur religieuze voorstelling. Nee, dit is werkelijk strijd die geleverd is. Ongetwijfeld waarbij Hormheb de generaal is, maar koning Toetanchamon moet mee. Wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is dat de kans zeer groot is dat hij eigenlijk al aan het begin van zijn eerste militaire campagne dat noodlottig is geworden. Dat is wat ook Raymond Johnson denkt. Gezien het feit dat er nader onderzoek is gedaan aan de mummie van Toetanchamon en daar wel degelijk iets te zeggen valt over de doodsoorzaak. Heel lang heeft men namelijk gedacht dat hij het slachtoffer zou zijn geweest van een moordaanslag. Op röntgenfoto's uit de jaren 60 is te zien aan de schedel van Toetanchamon te zien zijn dat hij een klap op zijn kop heeft gehad met een zwaar voorwerp. Nou, bij de MRI-scanresultaten blijkt dat de schedel nog helemaal intact was. Dus die theorie die kon mooi de prullenmand in. Maar tegelijkertijd kwam men erachter, rond 2010, dat er een breuk is waargenomen vlak boven zijn linkerknie. En dat die breuk, die botbreuk, is gaan herstellen. Een klein beetje kalkafzetting zou je kunnen zeggen, bij bot dat zich weer gaat herstellen. Maar dat er tegelijkertijd een ontsteking heeft plaatsgevonden. En die ontsteking is zo doorgaan zetten dat hem dat noodlottig is geworden. Dat hij dus aan, laten we zeggen, een wondontsteking, een botbreukontsteking, zichzelf is gaan vergiftigen. We noemen dat gangreen, ook wel koudvuur genaamd. En aangezien er geen antibiotica was, geen medicijnen, moet dat een hele pijnlijke dood zijn geweest, waarin die langzaam maar zeker, zijn bloed zo vol met giftige stoffen zat, dat zijn dood heeft veroorzaakt. Maar ja, je kunt je dan afvragen, hoe komt hij nou aan die botbreuk? Zo precies boven zijn linkerknie, dat kan geen gevolg zijn van een aanval. Want als je iemand dood wil hebben, dan steek je hem dwars door de borst. Nee, dit zal eerder een ongeluk zijn geweest. En dan kun je bedenken, als het echt om zo'n harde klap gaat, we weten dit natuurlijk niet zeker, maar gesuggereerd wordt, is dat hij wellicht uit zijn karretje is geslingerd. Bij een bruske beweging op het slagveld wellicht dat is gebeurd. Dat wordt vaak zo gedacht de laatste jaren. De koning dus eigenlijk aan het begin van zijn heldhaftige tijd al onmiddellijk er een punt achter heeft moeten zetten.
Ja, en daar zitten we dan eigenlijk ook weer in een van die raadselen, een van die mysterieën. De dood van Toetanchamon in dit geval. Ook al vroeg, zo oud is hij niet geworden en zo lang heeft hij dus ook niet geregeerd. Mm-hmm. Om even dan de grote vraag al maar te stellen. Er is dus zo ontzettend veel te doen over Toetanchamon. Bij iedereen duikt altijd Toetanchamon op. Het masker van Toetanchamon. De vloek natuurlijk, waar je de aflevering al mee begon. Ja. Maar waarom is er nou specifiek zo over Toetanchamon zo ontzettend veel te doen? Waarom spreekt nou specifiek hij zo enorm tot de verbeelding? En in het verlengde daarvan, in hoeverre is dat terecht? Als je kijkt, er wordt altijd heel erg vooral benadrukt vanuit de wetenschap, eigenlijk heeft hij maar een minimale, marginale rol gespeeld in de geschiedenis als het gaat om koningen van farao's van Egypte.
Ja, dat is dat laatste, dat las ik ook zo. Hè, laten we zeggen, 40 jaar geleden was dat de algemene tendens. Toetanchamon, vooral bekend bij het grote publiek vanwege de goudschatten uit zijn graf, Maar eigenlijk stelde hij niet zo heel veel voor. Dat was eigenlijk de korte door de bocht conclusie. Nou, dat is de laatste jaren wel degelijk veranderd. Juist door datgene waar we het nu in deze afleveringen over hebben. Er is zoveel meer bekend geraakt, zoveel meer onderzoek gedaan. Natuurlijk blijven er nog steeds heel veel vraagtekens. Maar dat hij een onbelangrijke koning zou zijn geweest, dat zou ik toch echt willen bestrijden. Juist gezien het feit dat we in een periode zitten waarin zoveel veranderingen werden doorgevoerd en weer men probeerde de klok weer terug te draaien. Dus deze jongen die zal tussen de raderen in hebben gezeten. En was een soort speelbal enerzijds. Anderzijds zal hij toch ook nog altijd als God op aarde zijn beschouwd. Dus wat hij wenste, wat hij wil, ja, dat zal uitgevoerd worden. Dus je kunt je ook gaan afvragen. Naast al die prachtige objecten die we uit zijn graf kennen en de prachtige schilderingen in zijn grafkamer. Goh, wie was nou deze jongen? Hoe, als het waar is dat hij uit zo'n strijdwagen is geslingerd, als hij daadwerkelijk mee is gegaan in de strijd, wie is degene geweest die hem daartoe heeft aangezet? Is dat zijn eigen vrije wil geweest? Heeft iemand hem er min of meer toe gedwongen? Ja, dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen. Te meer wanneer ik zojuist vertel dat hij een god op aarde is. Dus was het maar zo dat we af en toe even helemaal terug konden naar die tijd om dat precies te achterhalen. Dat blijft natuurlijk een van de grote mysterieën. Want ja, ook dat moet ik er maar bij zeggen. Was het maar zo dat we een dagboek van hem hadden. Hè? Dat is er niet. Je zou zeggen, met al die prachtige goudschatten, waar allemaal teksten op staan. Maar het zijn eigenlijk min of meer dezelfde teksten. Elke keer zijn, ja, koninklijke titulatuur. Met hier en daar een aanhef tot een religieuze spreuk. Die we al lang kennen. Dus het is niet zo dat op basis van al die objecten we zoveel meer te weten zijn gekomen over zijn privéleven. Ja, tuurlijk, we vinden wat objecten terug die duidelijk maken dat hij een paspop had, hè, waar zijn kleding op afgemeten werd. Of dat hij speelgoed had. Ja, natuurlijk, er was nog een jongen van 18, speelgoed in de vorm van spelborden. Hè, of ook nog wel speelgoed van toen hij jonger was. Eigenlijk al zijn privébezit is in dat relatief kleine grafje, KV 62, meegegeven aan de farao. Maar je zou dan denken, nou dan komen we toch wel tot een mooie reconstructie van zijn leven. En dat is helaas toch weer niet het geval.
Nee, en daarmee zijn we dan ook in 1922 uitgekomen. Mm-hmm. Hè, de ontdekking van dat graf, in ieder geval het verhaal van Howard Carter. Het grote verhaal, daar hoeven we nu niet te veel op in te gaan. Mm-hmm. Uniek, maar waarmee men dacht van nou, dit is het graf. We zijn er wel, hè, nu ruim 100 jaar later. Maar zoals je al eerder aangaf, het laatste raadsel waar we het dan nu in ieder geval over gaan hebben is, we zijn blijkbaar, misschien, toch ook nog niet klaar met dat graf van Toetanchamon.
Ja, zeker, ja. Ja, dan gaan we terug naar 2015. Ik herinner me dat nog heel goed, dat ik een berichtje op mijn mobiele telefoon las. Met de titel Nefertiti begraven in KV 62, het graf van Toetanchamon. En ik moest een beetje glimlachen. Ik dacht, oh ja, daar heb je weer zo iemand die met een of andere theorie komt. Maar ik zag daarbij Nicholas Reeves. Nou ben ik, zoals we merken, een groot fan van deze collega. Waarvan ik denk dat hij in heel veel opzichten het bij het juiste eind heeft. Hè? Over die Semerkara-theorie. Dus ik dacht, ik moet dit toch wel even lezen. En ik moet je zeggen dat toen ik zijn artikel had doorgelezen, ik toch enigszins aan het twijfelen was geraakt. Ik zei van, ik geef het toch nog altijd ongeveer een 10% kans dat het wel eens waar zou kunnen zijn dat Nefertiti in het graf van Toetanchamon begraven ligt. En dat is meer dan genoeg om een onderzoek te starten. Dat vond ik in augustus 2015. En tot mijn grote tevredenheid was het ook zo dat de toenmalige minister van Oudheden, Mamdou El Damati, dat ook zo vond. Die zei, meneer Reeves, komt u maar naar Egypte toe en we gaan dat samen onderzoeken. Ja, Mamdou El Damati, minister, ja, daar moet ik bij zeggen, ook Egyptoloog. Dus echt, met z'n tweeën zijn ze het graf van Toetanchamon ingegaan, met hulp van een Japanse expert die ground penetrating radar, dus met een apparaat dwars door de muur heen kan kijken. Hirokazu Watanabe is zijn naam. Man is 3 jaar geleden overleden. Maar met hem, met deze Japaner, had Nicholas Reeves al eerder samengewerkt. En dan heb ik het over begin jaren 2000. En zij hadden daar in het Dal der Koningen al iets gezien, iets gemerkt van, goh, er zouden misschien wel eens holle ruimtes kunnen zitten in, rondom het graf van Toetanchamon. Dat was allemaal een beetje vaag. In ieder geval zo vaag dat de toenmalige hoofd van de oudheidkundige dienst, de onvermijdelijke Zahi Hawass, had gezegd, jullie maken er een potje van. En dan druk ik me voorzichtig uit, hoor. Ga maar weg. Jullie mogen dit onderzoek niet meer voortzetten. En een aantal jaar later is het Hawass zelf, die in 2007 het dan nog eens even gaat inspecteren of zij gelijk hadden. Dus rondom het graf van Toetanchamon ging hij op zoek naar holle ruimtes. En dat bleken scheuren in de rotsen te zijn. Dus hij zei van, ja, zie je wel, deze mensen die fantaseren maar wat. Maar ja, goed, zoals we allemaal wel weten, meneer Hawass werd op een gegeven moment op een zijspoor gezet en na de 2011-revolutie. En het was dus meneer Mamdou El Damati, en die in 2015 aan de macht was, zou je kunnen zeggen. Althans, de minister was. En die zag er wel wat in. En wat blijkt nou? Ja, die meneer Watanabe heeft heel duidelijk aangetoond dat er inderdaad twee holtes achter de wanden van de grafkamer zich bevinden. Maar opnieuw, meneer Hawass heeft twijfel weten te zaaien. Heeft zelfs twee teams het graf naar binnen laten gaan om contra-expertise door te voeren. Twee teams die overigens nauw met hem samenwerken. De resultaten van dat onderzoek blijven ook heel erg vaag. Maar er wordt gezegd, ja, er zit niets direct achter die wand. Nou ja, dat woordje direct is natuurlijk een heel rekbaar begrip. Maar meneer Reeves heeft tot op de dag van vandaag, heeft zelfs nog een tweede artikel geschreven over over deze theorie. Hij is er heel erg van overtuigd dat er inderdaad twee holle ruimtes zich bevinden. En ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft. En ik ben niet de enige collega die dat zo vindt. Alleen, ja, op dit moment is het zo dat de oudheidkundige dienst in Egypte, nu onder leiding van Mustafa Waziri, zegt van, nou, dit verhaal is wel afgerond. Klaar, dit gaan we niet meer voortzetten. Er is gewoon niets. Hè. Contra-expertise is doorgevoerd, dus we doen niets meer. Maar ja, je kunt je voorstellen dat het laatste woord hier nog niet over gezegd is. Hè. Ook binnen de Egyptologische wereld wordt hier veel over gesproken. Alleen, de conclusie die Reeves in 2015 eigenlijk er al aan verbond, dat het ook gaat om het graf van Nefertiti, dat gaat voor mij nou net één stap te ver. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, dat zeg ik helemaal niet. Maar als het zo zou zijn dat de stoffelijke resten, de mummie van Nefertiti, achter één van die wanden zou liggen, dan moeten we niet denken aan een soortgelijke grafschat als in 1922 naar boven is gekomen, hè, bij de grafinventaris van Toetanchamon zelf. Want dat is wat namelijk een eigen leven is gaan leiden. Veel mensen die dan roepen van wauw, hoe geweldig zou het zijn als we die ruimtes kunnen betreden. En wie weet wat daar dan aan enorme schatten nog weer uit tevoorschijn komen. Nou, Reeves zelf zegt dat eigenlijk al in zijn artikel. Daar moeten we helemaal niet aan denken. Want, zegt hij, juist de grafinventaris van Nefertiti, althans toen zij Semerkara heette, zal in Tel El Amarna, dus in Achet Aton, zijn bestemming hebben gekregen in een graf. Maar het is juist ten tijde van Toetanchamon dat men gezegd heeft, nou, maak dat dan ook maar open. Breng haar ook maar hierheen. Laat haar begraven worden in KV 62. Maar het materiaal, alle grafvoorwerpen van Semerkara Nefertiti zijn hergebruikt juist voor de begrafenis van Toetanchamon zelf. Dat is aantoonbaar. Op heel veel objecten staat nog iets, is nog iets te zien van die naam Neferneferu Aton. Zelfs op het beroemde gouden masker, op de schouderband zou ik kunnen zeggen van het gouden masker, kun je zien dat daar oorspronkelijk de naam van Neferneferu Aton, althans haar troonnaam, ook nog heeft gestaan. Hè? Dat Ankheperura, geliefd door haar echtgenoten, staat er nog bij. En daar is de cartouche van Toetanchamon overheen gezet. Dus dat geldt voor een heleboel van die objecten. Met andere woorden, als Reeves gelijk heeft dat Nefertiti achter die wand, met name achter de noordwand, begraven zou liggen van de grafkamer van Toetanchamon, ja, dan moeten we niet denken aan een dat zij daar dan met heel veel goudschatten omhuld begraven ligt.
Nee, ja, heel interessant. En ja, wellicht, we weten niet, voorlopig misschien niet, maar wie weet op langere termijn dat we daar weer meer over gaan horen, dat er weer meer mogelijk is. Ja, voor nu zijn we in de grafkamer terechtgekomen. Is Toetanchamon overleden en is daarmee ook eigenlijk het verhaal, de Amarna-periode, de 18e dynastie, afgesloten. We gaan daarna verder met de regering, je noemde hem al, Eje, Horemheb. En zo rollen we de 19e dynastie eigenlijk in. Ja, wat is voor jou nu als slot, tot slot, de slotconclusie, de slotoverweging of gedachte van deze vierdelige serie Onder de Zon van Amarna? Wat zou jij als slotwoorden nog aan de luisteraar mee willen geven?
Ja, jij geeft het goed aan, hè, dat eigenlijk met die regeringsperiode van Toetanchamon de Amarna-periode is afgerond. Dat na Toetanchamon er andere farao's aan de macht komen, maar die hebben toch nog altijd iets aan zich kleven. De opvolger van Toetanchamon is Eje. Dat is die godsvader Eje, waarvan ik eerder vertelde. Dat is die, je zou bijna kunnen zeggen, voogd voor Nefertiti. Het is een man die carrière heeft gemaakt juist in die periode van Akhenaton en Nefertiti. Dus eigenlijk ademt die Amarna-periode nog door. En het komt pas echt tot een einde wanneer, na zelfs Horemheb, de generaal van Toetanchamon, die ook farao wordt, dan de Ramessiden-tijd aanbreekt met de 19e dynastie. En men zich echt gaat afzetten tegen die hele periode. En men eigenlijk probeert die periode uit de historie weg te halen. Dus ook in koningslijsten worden al deze farao's als Akhenaton en Semerkara en Toetanchamon niet eens meer genoemd. Ook Eje wordt niet genoemd. Maar ik zou nog één ander ding willen vertellen. En dat is dan niet zozeer het einde van de Amarna-periode, als wel dat het onderzoek naar deze periode nog steeds doorgaat. Niet alleen in Tel El Amarna zelf, archeologen die daar aan het werk zijn, maar ook in het Dal der Koningen. En ik noemde eerder de naam van de minister Mamdou El-Damati, die overigens op voorspraak van meneer Zahiawas eigenlijk in discrediet is gebracht rondom de theorie dat er holle ruimtes in dat graf zich bevinden. Hij werd eigenlijk van de een op de andere dag uit zijn ambt ontslagen. Werd vervangen door een andere minister. Maar meneer Mamdou El-Damati heeft toch, en dat vind ik heel opmerkelijk, in de afgelopen paar jaar, eigenlijk in 2021 zelfs, een onderzoek mogen doen in het Dal der Koningen. Weliswaar niet in het graf van Toetanchamon, maar buiten het graf. En wat heeft hij daar gedaan? Ook weer met geavanceerde ground penetrating radar apparatuur. Onderzoek gedaan naar het gebied tussen de twee graven die ik eerder noemde, namelijk KV-55 en KV-62. KV-55, het graf waar in 1907 al die Amarna voorwerpen zijn teruggevonden, waar ook de mummie van de man, waarvan ik zeg dat is Akhenaton, is teruggevonden. En KV-62, het graf van Toetanchamon. En hij heeft dat gebied onderzocht. En wat blijkt nou? Dat er een soort van ondergrondse tunnel loopt, die parallel loopt aan de eerste gedeelte van het graf van Toetanchamon. Het eerste gedeelte bestaat uit 16 treden die naar beneden gaan en dan een verlengde krijgen in de vorm van een corridor, zoals we dat noemen. Een beetje schuin naar beneden lopende hal die leidt naar het voorvertrek. Nou, bedenk dat iets ten noorden, en dan heb ik het over ongeveer een 20 meter naar het noorden, parallel daaraan, onder de grond zichtbaar, hè, dus op de scanresultaten, een gang loopt. En die loopt dus naar dat gebied waarvan Watanabe in 2015 zei, kijk, achter de noordwand van de grafkamer bevindt zich een holle ruimte. Nou, de resultaten van dat onderzoek heeft meneer El-Damati afgelopen zomer, in augustus 2023, hier in Leiden laten zien. En het punt is dat zijn bevindingen eigenlijk een beetje in de doofpot worden gestopt. Je zou denken, dit wordt omhelst. Dit wordt door de Hoge Raad van Oudheden in Egypte gezegd van, jongens, laten we hier nou verder op doorgaan. Maar nee, dus dit maar even aangevend, dat er ook op dit moment van alles gaande is, dat er ook wat touwtrekkerij duidelijk is. Hè? Verschillende kampen die zijn ontstaan. Maar het is een kwestie van tijd. Ik zeg gewoon geduld hebben. Maar het laatste woord is nog lang niet uitgesproken over deze hele bijzondere tijdsperiode, de Amarna-periode.
Nou, en dat vind ik een hele mooie conclusie van deze vierdelige serie, waarvoor ik je heel hartelijk wil bedanken. Dankjewel. En daarmee komen we aan het einde van deze serie met Dr. Anders Huub Pracht. Onder de zon van Amarna. Ik hoop van harte dat je genoten hebt van deze vier afleveringen en ben ook zeer benieuwd naar feedback. Zou je bijvoorbeeld vaker een miniserie willen horen in oudheid? Mail bevindingen en suggesties vooral naar info@eppingproductions.nl. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. In what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.